Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over
talkshowgast Marjan Offers en de schijn van belangenverstrengeling.
Dan spektakel, sensatie en veel applaus hoe Amerikaanse media verslag deden van de midterms.
Verder, een opmerkelijke manier om antisemitische complottheorieën te bestrijden.
En waarom Sophie Hermans gezag mist.
Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Oké, er gebeurt wel even iets opmerkelijks hier in deze aflevering. Jij, Lars, kwam deze week aanzetten met een talkshow-onderwerp wat je wil bespreken.
Ja, ik wil het heel graag hebben over Marjan Offers.
Ja, dat is een talkshow-gast, een hele, nou ja, vaak geziene talkshow-gast. Ze schuift bij alle programma's aan, Jinek, Op1, radioprogramma's. Hoogleraar sport en recht aan de VU, geloof ik.
Ja, en ook iemand, ik denk een van de weinige juristen die ook dingen durft te zeggen. Ze durft uitgesproken te zijn en dat verklaart denk ik ook waarom ze populair is. Iemand die niet alleen binnen haar eigen expertise dingen zegt, maar die over van alles ook wel een beetje
mee kan goed meepraten. Ja, ze kan goed meepraten. Ja, zeker weten. Ja, ze is wel bespraakt. Ze is slim. Dat moet je ook haar zeker nageven. Ze ziet er ook goed uit. Hè? Dat is ook wel belangrijk voor televisie. En ze wil ook graag, dat is ook gewoon het geval. Ik heb vaak met haar in het nieuwsforum gezeten op Radio 1. Het is iemand die het leuk vindt om in de media te komen.
Het is iemand die veel te zien is en zinnige dingen zegt, maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het namelijk hebben over iets anders wat er bijna nooit bij wordt gezegd en waarvan ik vind dat kijkers en luisteraars het wel moeten weten. Ze is niet onafhankelijk.
Nee, want we hebben het al aangekondigd. Belangenverstrengeling, zeg jij. Neem ons daar even in mee. Wat is hier aan de hand? Wat is jouw probleem met haar?
Ja. Nou, laten we even teruggaan naar donderdagavond. Ze zat toen aan tafel bij Op1 om het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Khadija Ariep van commentaar te voorzien. En dit is hoe ze werd aangekondigd.
Marjan Offers, hoogleraar sport en recht en deskundige op het gebied van integriteitsonderzoeken. Is dit normaal?
Ja, eigenlijk de vraag stellen is hem eigenlijk al een beetje beantwoorden. Nee, dat je moet iedere schijn moet je natuurlijk zoveel als mogelijk voorkomen.
Ja, iedere schijn van belangenverstrengeling moet je zoveel mogelijk voorkomen, zegt ze.
Ja, en daar ben ik het ook wel mee eens. Want laten we even kijken wat hier gebeurt. Ze wordt aangekondigd als hoogleraar sport en recht, als deskundige. Ja. In beeld komt dan ook Marjan Offers, jurist. En daar heb ik toch wel een probleem mee. Want ze is dagelijks in de media om iets te zeggen over het onderzoek naar Khadija Ariep. En driemaal raden wie dat onderzoek dolgraag zelf had willen uitvoeren.
Ik neem aan dat als jij dat zo inleidt, dat zij dat dan was.
Ja, absoluut. Marjan Offers had heel graag zelf dat onderzoek willen uitvoeren. En dat wordt er dus eigenlijk bijna nooit bijgezegd. Eén keer wel. Nee. Zo weet ik het ook. Natasha Gibbs bij Op1 die stelde op 7 november de vraag: bent u trouwens ook benaderd voor dat onderzoek? En toen gaf ze toe dat zij is benaderd. Ze heeft een gesprek gehad. De hele aanpak heeft ze besproken. Ze mocht ook een offerte indienen. Maar voordat ze formeel een offerte had ingediend, is uiteindelijk gekozen voor Hofman Bedrijfsrecherche.
Ja, oké. Want dat is wel interessant inderdaad. Want dat wist ik ook niet. Die aflevering van Op1 heb ik dan niet gezien, kennelijk. Maar dat verklaart ook veel. Dus zij heeft kritiek op het onderzoek naar Khadija Ariep. Maar het is ook wel heel erg in haar belang om daar kritiek op te hebben. Want zij heeft dat aan ze voorbij zien gaan. Het is een concurrent van haar die dat aan het doen is.
Ja, inderdaad. En ik zou daar eens op willen inzoomen. Want kijk, al die andere media-uitzendingen waarin ze het Ariep-onderzoek commentarieerden, daar werd het dus niet genoemd. En wat mij betreft is dit toch een beetje alsof Coca-Cola wordt gevraagd om de smaak van Pepsi te recenseren. Dan ben je geen cola-expert, dan ben je belanghebbende. En dat betekent niet dat je niet iets interessants over Pepsi kan vertellen. Want laten we wel zijn, ik denk dat iemand van Coca-Cola waarschijnlijk meer over cola weet dan jij en ik. Ja. Maar het is wel zo netjes als de kijker weet welke belangen je hebt. Want je hebt een commercieel belang bij alles wat je zegt.
Ja.
En dat is eigenlijk precies zoals wij wel worden uitgenodigd in de media om iets over Amerika te zeggen, over communicatie. Maar ik word bijvoorbeeld niet uitgenodigd om iets te zeggen over het trainingsmateriaal van de concurrent. Want dat zou heel gek zijn als ik op televisie zou uitleggen wat er allemaal mis is met het trainingsmateriaal van een concurrerend trainingsbureau. Want daar heb ik een belang bij. En dit vormde voor mij ook wel een aanleiding om wat dieper te duiken in de handel en wandel van Marjan Olvers. Mm-hmm. En even vooraf, en ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen. Kijk, zij maakt geen geheim van haar zakelijke activiteiten. Als je op haar Twitter-profiel kijkt, als je op haar persoonlijke website kijkt, op de VU heeft ze een profiel. Daar staat netjes vermeld wat haar nevenfuncties zijn. Maar het beeld dat mensen van haar hebben, klopt toch niet. En dat wilde ik graag hier ook wat wist het recht dus proberen
ook
te zetten.
Nee, precies, want ik wist het dus ook niet. Ik heb haar vaak gezien in talkshows. Ik vind dat ze het verder ook uitstekend doet. Maar dit wist ik inderdaad niet.
Nee, want Marjan Olvers wordt overal aangekondigd als wetenschapper. En dat is een beeld dat ze zelf graag cultiveert. Dus vorige week zat ze bij Op1 en benadrukte ze meer dan 8 keer... wij als wetenschappers. Wij als wetenschappers doen dit. Wij als wetenschappers vinden dat. Wij als wetenschappers, dit is hoe wij denken. En continu wekt ze eigenlijk de indruk alsof wetenschap haar hoofdactiviteit is, haar kernactiviteit is. Maar is dat wel zo? Lang verhaal kort, nee. Bij de Vrije Universiteit zat een overzicht van publicaties. Je zou verwachten dat zij als hoogleraar, als wetenschapper ook wel publiceert. En die lijst is nogal kort. 1 keer per 2 jaar publiceert ze iets. En dan gaat het vaak niet eens om een serieuze wetenschappelijke publicatie, maar een artikel in een Nederlands tijdschrift. Ja. Het laatste artikel dat zij publiceerde is van 5 jaar geleden. En dat komt omdat het voor haar vooral een bijbaantje is. Het is een leerstoel gefinancierd door NOC-NSF, de voetbal- en hockeybond. En als niet een ander voor haar leerstoel had betaald, dan was ze al lang op het matje geroepen bij het college van bestuur van de Vrije Universiteit over haar niet bestaande wetenschappelijke output.
Ja, en wat is dan de reden dat ze NOC-NSF dat financiert? Want je zou kunnen denken, zij doen dat omdat zij aandacht voor iets willen en dan moet er wel gepubliceerd worden.
Ja, nou kijk, zij heeft een leerstoel sport en recht. En dat kan heel legitiem zijn. Dat je zegt van dat is een relatieve nieuwe combinatie. Wij willen dat er meer gepubliceerd wordt, dat er aandacht komt voor dat vakgebied. Want ja, misschien was dat in het verleden minder zo. Dus op zich dat je een leerstoel financiert is niet zo gek. Maar ik vind het wel interessant om te kijken dat zij zichzelf dus heel erg als wetenschapper profileert, suggereert dat haar fulltime job is, terwijl dat in praktijk toch wel heel erg meevalt. En dan kun je afvragen, is dat relevant? En ik vind het wel relevant, want als je overal wordt aangekondigd als wetenschapper, jezelf voordoet als wetenschapper, dan is het wel belangrijk om te weten dat de reden dat zij bijvoorbeeld bij talkshows zit, vaak niet is dat ze wetenschapper is. Zij zit bijvoorbeeld bij Op1 omdat ze ondernemer is. Ze een commerciële BV heeft waarmee ze de afgelopen jaren een aantal spraakmakende onderzoeken heeft gedaan. Bijvoorbeeld in de turnwereld, in de danswereld.
Ja.
Ik denk, als dat de reden is dat je haar uitnodigt, kondig haar dan aan als de directeur van Verinorm. Zo heet haar bedrijf. Het is zelfs één van haar bedrijven. Waar inmiddels, het is pas net opgericht, 1,5 jaar geleden. En er werken inmiddels al 16 medewerkers en onderzoekers. Want het is een gouden business, onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En ja, zij doet het zakelijk ongetwijfeld heel goed. Maar kondig haar dan als zodanig aan.
Precies, want een integriteitsonderzoek naar Khadija Ariep heeft niks met haar expertise in de wetenschap te maken.
Weinig in ieder geval. Want zij doet sport en recht. Ze heeft wel een beetje een verschuiving doorgemaakt. Maar dit heeft meer te maken met haar bedrijf inderdaad.
Ja, exact. Ja. Want via sport en recht zal zij op die integriteitsonderzoeken zijn gekomen, vermoed ik. Ja. Omdat ze dus in de sportbranche daar verschillende onderzoeken heeft gedaan. En zo is ze in de politiek terechtgekomen. Maar dat laatste heeft niks meer volgens mij te maken met waar zij onderzoek naar doet. Want zij doet volgens mij toch geen onderzoek naar integriteitsonderzoeken.
Nou, kijk, in de turnwereld en de danswereld kijkt ze wel specifiek naar grensoverschrijdend gedrag. Maar dat doet ze inderdaad met haar bedrijf. Hè, en niet met de wetenschappelijke publicaties.
Oké.
Maar dat is voor mij toch een beetje alsof je een gesprek voert over het onderwijs. Je bent bij een talkshow, stel het is Op1. En je hebt allemaal leraren aan tafel gezet. En je hebt daar ook Mark Rutte zitten. En dat je dan Mark Rutte aankondigt als geschiedenisleraar, omdat hij 1 keer per week lesgeeft. Ja.
Nee, het is feitelijk waar, maar het dekt natuurlijk niet de lading.
Maar dat is niet de reden dat je Mark Rutte dan uitnodigt in zo'n gesprek. En ik vind het interessant om ook even te duiken in die schijn van belangenverstrengeling waar ze zelf over begon. Want ik heb toch regelmatig de vraag of zij een persoonlijk belang heeft bij wat ze zegt. Want deze week zat ze bij Op1, daar ging het over het Ariep-onderzoek. Tot 3 keer toe benadrukte ze daar dat het onderzoek eigenlijk zoveel mogelijk in rust moet kunnen plaatsvinden, omdat het anders geen zin heeft. Dat het onderzoek eigenlijk überhaupt geen waarde heeft als het niet in rust heeft kunnen plaatsvinden. Dan denk ik, ja, hou even. Misschien moet jij dan niet elke avond in een talkshow over dat onderzoek gaan zitten praten en er ook echt met gestrekt been invliegen. Het is op dit moment eigenlijk vooral Olvers zelf die rust onmogelijk maakt met de harde uitspraken.
Maar je zou kunnen zeggen...
Dat is het saboteren van het onderzoek.
Ja, maar je zou kunnen zeggen van... ze wordt uitgenodigd door Op1 om daarover te komen praten. Als zij dat weigert, dan gaat Op1 op zoek naar iemand anders... die misschien wel dezelfde dingen zegt. Dus ja, je kunt wel weigeren... maar het is niet per se je eigen belang om te weigeren.
Nou ja, weet ik niet. Ik denk dat het in ieder geval zuiverder zou zijn... als iemand die er niet direct een belang bij heeft... daar zou gaan zitten. En ik denk ook wel dat de meeste juristen... wat genuanceerder zijn in hun uitingen dan Marjan Olfers.
Ja, precies. Ja. Dus het feit, zeg jij dat ze met de kettingzaag erin gaat... dat is wel iets wat eigenlijk zij en zij alleen doet. En dat zouden andere mensen niet doen.
Ja en even later zegt ze ook bij Op1... ik zou stoppen met het onderzoek en een pas op de plaats maken. Ja. En dan gaat het dus over het onderzoek... waarvoor haar eigen bedrijf een offerte wilde uitbrengen... maar waarvoor ze werd afgewezen. Waar ben je naar op zoek? Wil je misschien nog een kans krijgen om het onderzoek alsnog te doen... of het onderzoek onder jouw voorwaarden te doen... En het is ook niet de eerste keer dat ze niet helemaal eerlijk is over de schijn van belangenverstrengeling. Want kijk, nu gaat het vooral over het Ariep-onderzoek. Eerder dit jaar was ze niet uit de talkshows te slaan uit de radio- en televisiestudio's met keiharde duiding over Mark Overmars.
Ja.
En ze had kritiek op niet alleen op Mark Overmars, maar op hoe Ajax alles had aangepakt. Iets wat ze daarbij niet vermeldde, is dat ze zelf een jaar in de raad van commissaris van Ajax heeft gezeten en er een absolute puinhoop van heeft gemaakt. Ook juridisch maakte ze er een puinhoop van, omdat ze achter de rug van Johan Cruijff toen Louis van Gaal had aangesteld als technisch directeur. Dat leidde uiteindelijk tot een veelbesproken rechtszaak waarbij zij recht tegenover een aantal voetballers stond, waaronder Mark Overmars.
Ja. Nou,
de rechter maakte gehakt van haar benoeming en na een jaar was ze alweer weg bij Ajax, terwijl Mark Overmars een topfunctie kreeg.
Nou, ja.
Misschien is het wel relevant om te vermelden dat als je het heel vaak hebt over Ajax en over Overmars, dat je daar wel een verleden hebt. En ondertussen vertelt ze wekelijks ook nu nog hoe je de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen. Praat ze over zaken als integriteit, ja, dan denk ik, geef dan zelf ook wel het juiste voorbeeld.
Ja. Precies, ja. Ja, met dit verleden zou je inderdaad kunnen denken van... het is gemotiveerd haar uitspraken door oud zeer. En dat is natuurlijk iets wat minder fijn voelt. Dus daarmee wek je wel de schijn van belangenverstrengeling. Dat kan ik wel zien, ja.
Ja, en ook hier geldt. Misschien omdat ze bij Ajax heeft gewerkt... is ze wel beter in staat om dingen bij Ajax te kunnen duiden. Maar dan moet de kijker het wel weten. En op dat moment werd daar toch niet altijd helemaal transparant over gecommuniceerd. Maar het belangrijkste punt komt eigenlijk nog. Want... je zou zeggen tot nu toe, als je die belangen maar consequent benoemt, dan is het probleem opgelost. Maar dan mis je volgens mij het belangrijkste aspect. Want Marjan Olfers vliegt er bij het Ariep-onderzoek, dat ze met haar eigen bedrijf dus dolgraag wilde uitvoeren, met gestrekt been in tegen zowel haar directe concurrent als de opdrachtgever. En een dag na haar optreden bij Op1 trad de griffier en het hele MT van de Tweede Kamer af. En ook in de brief van de griffier geeft ze ook aan dat mede aanleiding daartoe is wat wetenschappers in de media allemaal gezegd hebben. En hoe zij zich totaal ongemakkelijk bij voelden dat zij als ambtenaar die zich niet kan verweren ineens het mikpunt werd van een hele politieke discussie.
Ja.
Dan denk ik, als Marjan Olfers die opdracht wel had gekregen, dan had ze zich ongetwijfeld anders opgesteld in de media.
Ja.
En dit stuurt ook wel een duidelijke boodschap aan potentiële opdrachtgevers. Geef mij de opdracht, want anders gebruik ik mijn presence in de media om jou hard aan te pakken.
Ja, dit doet me denken aan Siebert. Want dit is natuurlijk precies hetgeen wat daar gebeurd is. Hugo de Jonge heeft dat toen ook gezegd. Van het is beter dat hij inside the tent pissing out is dan outside pissing in. Dus we kunnen er beter maar bij betrekken. Dat zou je ook kunnen bedenken bij Marjan Olfers.
Ja. Ja, en dat ik heb ook een beetje het gevoel dat zij op televisie de barmhartige Samaritaan uithangt. En vervolgens miljoenen binnenharkt met de commerciële BV. En inderdaad, waar Siewert dus Hugo de Jonge onder druk zet, valt Marjan Olfers organisaties aan die haar offerte hebben afgewezen. Nou ja, dan weet je dus dat als je haar vraagt om een offerte aan te leveren, je kan er maar beter mee akkoord gaan. Want anders krijg je nog maanden onrust in de media van een Marjan Olfers die jouw bedrijf of jou misschien wel persoonlijk aanvalt in alle talkshows.
Ja, dit is wel een vorm van corruptie eigenlijk, hè, als je het op die manier aanpakt. Dit vergt echt dat je dit op een hele zuivere manier aanpakt. En transparant zijn is het in ieder geval een start daarvan. Maar je moet daar ook zelf op een goede manier mee omgaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zij goed kijkt of zij dat op een goede manier aan het aanpakken is.
Ja, kijk, corruptie is een grote term. Het is een term netwerkcorruptie ook eerder genoemd. Hè? Dat je inderdaad je netwerk gebruikt om bepaalde dingen binnen te halen. Kijk, ik denk dat ze zelf vooral de afweging zou moeten maken van, zelfs als er maar één opdrachtgever is die gaat twijfelen, wat zou er gebeuren als ik niet akkoord ga met een offerte van Marjan Offers?
Ja.
Als die al meeneemt in die afweging, kijk uit, misschien word ik dan wel aangevallen in een talkshow. Ja, dan heeft het al invloed. Hè? Dus zelfs als het niet een bewuste afweging is van haar, zelfs als zij niet denkt van, weet je wat, jij hebt me afgewezen, nu ga ik jou aanpakken in de media. Op het moment dat potentiële opdrachtgevers daar wel bang voor raken, dan speelt het wel mee. En dan misbruik je eigenlijk je presence in de media om meer omzet binnen te halen voor je bedrijf.
Ik vind het een interessante analyse, want ik heb haar vaak in talkshows gezien en ik wist dit allemaal niet. En ik denk dat het wel goed is om dit soort duiding erbij te geven. Dit soort belangen ook goed weer te geven. Ik denk dat de kijker daar uiteindelijk bij is gebaat. En dat is natuurlijk uiteindelijk degene die je dient als journalistieke redactie, als journalistiek programma. Het is in dienst van de kijker, dus zo zouden ze dat ook zeker mogen opvatten. Interessant. Oké, zullen we even naar de andere kant van de oceaan gaan? Laten we even naar de Verenigde Staten gaan, Lars. Heb jij ook het gevoel gehad deze week verrast te zijn door de uitslag van de Amerikaanse midterms?
Nou, ik was wel verrast, vooral omdat volgens mij iedereen voorspelde dat er een red wave, een rode golf zou komen. En die bleef eigenlijk wel uit, toch?
Ja, die bleef inderdaad wel uit. Ja, het grappig genoeg, de peilingen zaten er niet eens zo heel ver naast. Maar iedereen dacht dat de peilingen, net zoals in 2020 en 2016, dat ze de Republikeinen zouden onderschatten. En dat was dus niet het geval. Ze hadden het wat dat betreft gewoon juist. Maar doordat iedereen dat dacht, dachten we allemaal dat er een red wave zou komen. En die is, zoals je terecht zegt, uitgebleven. Een andere analyse was ook dat de Amerikaanse democratie er een stukje beter voor staat. Dat deel ik ook wel. Heel veel verkiezingsontkenners die hebben verloren. Nou, dat soort enorm radicaal gedrag. Ik denk dat het goed is dat dat uiteindelijk wordt afgestraft. Maar ik zat ook naar de verkiezingsuitzendingen te kijken die deze week te zien waren. Alle grote cable nieuwszenders, dus zenders zoals CNN en MSNBC, die hebben natuurlijk hele grote, langdurige uitzendingen. Die maken daar echt een groot spektakel van. En om heel eerlijk te zijn, ik denk echt de manier waarop ze daar verkiezingen verslaan, dat is op zich gewoon slecht voor de democratie. Ik denk dat dat ook nog steeds echt daar de democratie ondermijnt. Ik werd daar heel erg gewoon treurig van op sommige momenten. En niet omdat het niet lekker wegkijkt, want het kijkt heerlijk weg, maar dat is juist het probleem. Er wordt spektakel van gemaakt. Er wordt een show van gemaakt. Er is zo ontzettend weinig inhoudelijks nog aan. En ik wil je dat even illustreren met een fragmentje. Want ik zat het ontbijtprogramma van MSNBC, dat is Morning Joe. Dat wordt gezien als een van de meer inhoudelijke ontbijtprogramma's. Ik zat dat te kijken. En ze hadden besloten om er een publiek bij te zetten. Normaal gesproken niet. Normaal gesproken is het gewoon een nieuwsprogramma. Daar zit geen publiek bij. Maar deze ochtend zat er wel een publiek bij. En dat betekent dat terwijl verkiezingsuitslagen bekend werden, die goed waren voor de Democraten, dat het linkse publiek van MSNBC heel erg begon te joelen en begon te klappen. Nou, laten we even luisteren naar hoe dat ongeveer klonk.
The big news overnight. John Fetterman helps Democrats flip the state of Pennsylvania. The only on the board from either party so far. Other two Senate races remain uncalled. Georgia and Wisconsin too close to call.
Ja, het publiek gaat helemaal los.
Ja, helemaal los. En dit ging over John Fetterman trouwens. Dat is de kandidaat waar we het ook eerder over gehad hebben in deze podcast. Nou, die heeft dus gewonnen, ondanks dat hij een herseninfarct heeft gehad. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je mag daar hartstikke blij om zijn. Maar het feit dat er dus zo'n sfeer van een show ontstaat, dat is volgens mij niet de manier waarop je uiteindelijk politiek moet verslaan. Ik heb het wel eens eerder gehad over het boek Amusing Ourselves to Death van de cultuurcriticus Neil Postman, geschreven in de jaren 80. En die beschrijft eigenlijk dat Amerika, en ook trouwens wij in Nederland, van een samenleving zijn gegaan die op tekst gebaseerd is naar een samenleving die op beeld gebaseerd is. Dus feitelijk hebben wij de verandering meegemaakt dat het dat we voornamelijk onze informatie via kranten kregen, geschreven tekst, nadat we het via de televisie krijgen. En het nadeel daarvan is dat beeld heel erg sterk in emoties handelt. Hè? Dus het is een manier om emotie over te brengen bij mensen. Het is niet per se de meest geschikte manier om ratio over te brengen. Om echt bijvoorbeeld een inhoudelijk punt over te brengen is geschreven tekst vele malen beter. En doordat beeld zo ontzettend dominant is geworden, is politiek ook vooral entertainment geworden. Het is iets waar we wat bij moeten voelen. We moeten vermaakt worden. En deze verkiezingsuitzendingen van MSNBC en ook CNN trouwens en ook Fox News, het is allemaal niet wezenlijk anders. Het verschilt niet op de belangrijke zaken. Het is allemaal één grote show geworden. We worden vermaakt hierbij als kijker.
Is dat totaal nieuw? Want ik herinner me nog dat wij volgens mij in Iowa waren en we hebben zelf de opnames van Morning Joe meegemaakt. Was het daar niet ook al een showtje?
Ja, zeker. Dat is absoluut een trend die je al langere tijd ziet in de Verenigde Staten. We hebben het vorige week ook besproken in het kader van de tune van de week. Dit is echt een trend inderdaad. Dit soort dingen zie je al in deze maanden. Maar een verkiezingsuitslagenuitzending met publiek erbij, die begint te joelen bij uitslagen als ze gunstig zijn voor hun kant. Ja, dat had ik nog niet op deze manier eerder gezien. Dus dat is wel weer de volgende stap die hierbij wordt gezet. En wat ik ook wel interessant vond, is op een gegeven moment zat daar een analist. Dat is de voormalig politica Claire McCaskill. En op een gegeven moment krijgt zij de vraag van presentator Joe Scarborough hoe zij de uitslag duidt. Laten we even luisteren naar de vraag en naar haar antwoord, wat begint met een zogenaamde claptrap. Ze is echt op zoek naar het applaus.
I mean, you gotta put Dobbs and abortion at the top of the list for explaining a lot that happened last night.
Yeah, last night was a very bad night for Donald Trump, but it was a very good night for women.
Mm. And... Ja, je ziet in Nederland eigenlijk vooral dat politici zich bezighouden met dit soort one-liners. Maar in Amerika, als talkshowgast moet je van tevoren al over een paar van dit soort one-liners nadenken. Omdat juist dat contrast hier leidt tot applaus.
Ja, het is wat ik zei, het is een claptrap, zo noemen speechwriters dat. Het is een bekende manier, een bekende formulering, een bekend stijlfiguur om applaus te krijgen. Het bekendste voorbeeld van Kennedy is natuurlijk ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Maar ja, dit is niet de normale manier van verkiezingen duiden. Ik vind dat wel heel erg opmerkelijk dat ze het op deze manier aanpakt. En het is volgens mij de kern van wat het probleem is met hoe Amerikaanse televisie verslag doet van politiek. Een klein beetje zagen dat in Nederland, we hebben ook wel eens eerder kritiek gehad op een Pauw en Witteman verkiezingsdebat, wat ook een element had waarbij politici van showtrappen moesten komen en al dat soort entertainment dingen. Ja, daar ben ik echt niet voor. Ik denk dat er twee trends zijn die slechte trends die het versterkt. Ik denk dat het de trend versterkt dat politiek steeds vaker feitenvrij wordt, hè, dat de wetenschap ontkend werd, zoals we in de coronadiscussie gezien hebben. Want als we vermaakt willen worden, dan hebben we niet langer het geduld om ons te verdiepen in een inhoudelijk argument. En ik denk de tweede trend die het versterkt is dat de polarisatie verder gevoed wordt doordat het wordt wel steeds moeilijker om je echt te verdiepen in het standpunt van de andere partij om te achterhalen waarom zij nou tot bepaalde meningen komen als het alleen maar om entertainment gaat. Hè? Toch het verdiepen in andere standpunten is iets wat moeite kost. En daar hebben we kennelijk ook niet langer het geduld voor.
Ja, dat hebben we ook wel eens geanalyseerd bij verkiezingsdebatten bijvoorbeeld. Dat als je een verkiezingsdebat hebt waar continu applaus dan komt van de tribune, dan ga je op een gegeven moment maar één ding doen als politicus. Dan ga je voor het makkelijke applaus. En dat betekent niet dat je met een lange, genuanceerde analyse komt. Nee, dat betekent dat je zegt, wij moeten dit doen en niet dat. Of waar het uiteindelijk op neerkomt is minder dit, minder dat, minder dat. Nou ja, dan krijg je applaus van je eigen achterban.
En in Amerika is alles show geworden. Het is zo weinig inhoudelijk. En dat is denk ik ook iets wat zo slecht is voor de democratie. Soms betekent democratie gewoon het echt even het saaie werk doen van je inlezen in een onderwerp. En ik vrees dat dat in Amerika gewoon nog en nog minder gaat gebeuren. En dat is net zo gevaarlijk voor de democratie als in heel veel van die andere trends die we daar zien. Die ook heel veel besproken worden en terecht veel besproken worden. Maar dit is ook echt niet gunstig. En nogmaals, ik kan hem als tip hier graag meegeven. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Ja. Wat in 1985 werd beschreven, dat zie je tegenwoordig werkelijkheid worden. Te veel entertainment is politiek geworden. Dus dat wilde ik in ieder geval even kwijt over de Verenigde Staten. Ik wou het ook hebben over een ander mediaprogramma. Media Insight. Gijs Groenteman, Marcel van Roosmalen. Heb je het wel eens gezien?
Ik luister vaak hun podcast, maar het programma heb ik niet zo vaak gezien. Nee.
Nee, ze hebben ook een hele succesvolle podcast inderdaad. Ja, die mensen die hebben ontzettend veel samen. Ze hebben inderdaad een dagelijkse podcast met elkaar samen. Een theatershow die ook overigens best wel succesvol is. En dan ook nog eens een keer wekelijks op zondagavond een programma bij BNNVARA op NPO 3. En dat is dus Media Insight.
Ja, ik bedoel, ik vind jou een aardige jongen, Victor. Maar ik zou er toch niet aan moeten denken dat ik jou vaker zie dan mijn vriendin.
Ja, inderdaad, ja. Het wordt echt wel heel, op een gegeven moment beter ook uitgepraat, zou ik op een gegeven moment gaan denken. Dat je van gekkigheid niet meer weet wat je nog met elkaar moet gaan bespreken. Maar goed, ze slagen erin, want het is echt allemaal een groot succes. Maar ja, ik zou ook denken, op een gegeven moment wordt het misschien een tikkeltje te veel. De reden waarom ik het erover wil hebben is dat op zondagavond, dat is voor ons morgen, maar dat is voor luisteraars die dit luisteren op de dag dat deze podcast uitkomt, vanavond, dan beleven zij hun laatste aflevering van het derde seizoen. Het is een succes. We kijken zo'n 350.000 mensen naar en voor NPO 3 begrippen is dat heel erg aardig. En ik denk dat er een vierde seizoen gaat komen. Ik moedig dat zeer aan. Ik hoop dat het programma een succes wordt. Ik zou het leuk vinden als het zelfs vaker te zien, misschien zelfs dagelijks. Ik zou dat niet eens willen uitsluiten, want je zou best kunnen bedenken dat als het nog doorgroeit en nog verder een succes wordt, dat het misschien een vervanger zou kunnen worden voor Galit en Sophie, dat maar ongeveer de helft van de kijkers van het DWDD de Wereld Draait Door op datzelfde tijdslot weet te bereiken. Dus misschien hebben ze de potentie om echt weer dat DWDD succes te bereiken. Maar dan moeten ze nog wel wat doorgroeien. Er is wel één punt van kritiek wat ik heb op Media Insight. Ik vond het relatief lafjes dit seizoen. Ze hebben weinig dingen gedaan die echt het maatschappelijk debat beïnvloeden. Er is heel weinig agenda zettende onderwerpen geweest.
Want als je dat vergelijkt met andere programma's bij de publieke omroep, dat zijn toch wel de dingen die geagendeerd worden waar het in een nieuwsuitzending of later om gaat. Zelfs Arjen Lubach met een satirische rubriek, die weet dingen echt op de agenda te zetten.
Zeker,
maar
ja.
Media Insight doet dat dus niet.
Niet genoeg, nee. Nee. Nee, Arjen Lubach is wel een goed voorbeeld inderdaad. Want met Zondag met Lubach heeft hij echt een heel aantal onderwerpen echt groot op de kaart gezet. Hij heeft echt de manier waarop werd gesproken over het TTIP-verdrag destijds echt veranderd. En ik vind dat Media Insight dat eigenlijk onvoldoende heeft bereikt. Dus er zaten hier best wel wat prikkelende meningen van Marcel van Roosmalen op, die ook Mediacourant hebben gehaald en dat soort zaken. Maar weet je bent een NPO-programma. Volgens mij mag het best wel iets meer inhoudelijke bagage krijgen. Het mag wel iets meer het debat over media in de samenleving proberen te beïnvloeden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wat jij net hebt besproken over Marjan Olfers. Daar is best wel wat werk in gaan zitten om dat allemaal gewoon goed uit te zoeken. Zo'n programma kan dat bijvoorbeeld ook heel goed doen. Juist omdat ze een redactie hebben. Mensen die er de tijd hebben, die ervoor betaald worden om dat soort dingen uit te zoeken. Dus dat kan je doen. Ook wat wij eerder hebben besproken over Glennis Grace. En dat zij een advocaat bijvoorbeeld heeft die de zakenpartner is van de huisadvocaat van RTL Boulevard, die daar in de uitzending al die juridische zaken duidt. Ook dat zijn van die belangen die je natuurlijk bloot kunt leggen. Dat zijn best wel interessante dingen die soms wat uitzoekwerk vergen, maar die wel echt de kijker een nieuw inzicht kunnen geven, wat meer dan alleen een prikkelende mening is van Marcel van Roosmalen.
Ja. Alleen worden ze op dit moment natuurlijk wel nog 100 keer beter beluisterd dan en bekeken dan wij, Victor. Wat gaat daar dan mis?
Ja. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, wat dat betreft is dat zeker waar. Dus, ze doen het hartstikke goed. Nogmaals, de chemie vind ik ook fantastisch. Ik kijk er met echt ongelooflijk veel plezier naar. Ik ben lovend over dat programma. Maar ik zeg ook, van als ze door willen groeien, die inhoudelijke ambitie is dan denk ik iets wat ze echt moeten hebben. Juist ook omdat het onderscheidend is ten opzichte van de andere mediaprogramma's die er zijn bij de commerciële. Die toch altijd wat meer met die zakelijke belangen zitten. Hè? Dus RTL Boulevard gaat natuurlijk niet zo heel kritisch zijn over RTL-programma's, omdat dat nou helemaal niet in hun zakelijke belang is. Daar vertel ik voor niemand iets nieuws. Dat is iets wat we allemaal kunnen weten. Een programma van de NPO kan juist wel die functie hebben en daarmee ook echt een publiek belang dienen. Dus daarom denk ik dat dat goed zou zijn. Eén ding wat ik daar direct al zie, en dat is ook even goed om dat aan te kaarten, want het laat ook wel wat zien
op de weg.
Hoe de media. Het is een beer op de weg, inderdaad. Kijk, ze hebben altijd twee gasten daar in de uitzending zitten. Net zoals vandaag in Sight hebben ze dat wel nodig, want de dynamiek tussen Marcel en Gijs is heel belangrijk. Maar je wil het wel een klein beetje aanvullen om het net wat anders te maken met andere gasten die ook af en toe aanschuiven. En ik denk één van de dingen, op het moment dat je een kritischer mediaprogramma wordt, gaat het ook moeilijker worden om gasten daarvoor te strikken. Want nu heb je niet zo heel veel te vrezen als je daar aanschuift. Maar als ineens Media Insight heel erg kritisch gaat zijn op een programma of op een vriendje van jou, als jij er als BN'er aanschuift, ja, dan wordt het ineens lastig. Want als je dan je vriendje gaat verdedigen, dan zegt het publiek van ja, dat is wel heel makkelijk. Hij komt alleen maar op voor zijn eigen vriendje. Dus dan heb je een probleem. En als je niet je vriendje verdedigt, is je vriendje waarschijnlijk boos. En heb je daar een probleem mee en is er mogelijk een vriendschap ten einde. En dat kan ook weer van allerlei gevolgen hebben. Dus dan wordt het ineens een groot risico voor mensen om aan te schuiven. En dan zullen heel veel mensen ervoor kiezen om dat niet te doen. En dat geeft wel aan dat het soms moeilijk is voor een mediaprogramma op televisie. Je hebt BN'ers nodig om in je programma te verschijnen. Dus ja, je kunt niet te kritisch zijn. Maar ja, tegelijkertijd, als je niet echt heel erg kritisch bent, kun je wel de vraag stellen, wat voeg je dan precies toe?
Oké. Okay. Dus dat wordt de grote uitdaging voor hen. Om daar een soort van gouden middenweg te vinden tussen aan de ene kant wel iets meer lef, iets meer durf, iets meer kritisch durven zijn. Aan de andere kant niet je gasten wegjagen.
Ja, precies. Ja. En ik hoop nogmaals, ik kijk er met heel veel plezier naar. Ik denk ook dat ze een vierde seizoen gaan krijgen. Dat zit er wel dik in, want de kijkcijfers zijn goed. Ik hoop dat ze doorgroeien tot een heel erg groot succes. Maar inderdaad, iets meer inhoud en iets meer agenda zettend zouden ze wat mij betreft zeker mogen zijn. Maar goed. Oké, we gaan door met mijn favoriete rubriek van dit programma, want dat is namelijk de tv-tune van de week. Elke week laten we een legendarische tv-tune horen uit mijn collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. De tune van deze week is de langslopende nieuws-tune en nieuws-tune tussen aanhalingstekens, want het is namelijk de tune van het Sinterklaasjournaal. Heel veel besproken deze week.
Ja, want alle kinderen waren teleurgesteld. Want het schip was, de boot was gezonken.
Ja. Ja, een Titanic scenario daar. Ja, het grappige is, het heeft echt iedereen bezig gehouden. Want het is extreem goed bekeken. 1,2 miljoen kijkers op vrijdag. Echt heel Nederland zat zich af te vragen van wat is er gebeurd?
Ja, ik keek het eigenlijk nooit. Maar nu is mijn zoon is bijna 3. Dus we hebben dit jaar voor het eerst naar het Sinterklaasjournaal gekeken. En het is ook voor ouders ook gewoon heel erg leuk. Ik denk dat dat misschien wel gedeeltelijk het geheim is van het Sinterklaasjournaal. Het is voor jong en oud gewoon een leuk programma om naar te kijken.
Ja, dat is het zeker, ja. En de tune is ook wel even de moeite waard. Want de tune is geproduceerd door niemand minder dan Henny Vrienden. En die kennen we natuurlijk allemaal omdat hij ook in Doe Maar zat. Hij is eerder dit jaar overleden. En Henny Vrienden heeft vroeger heel veel muziek gemaakt voor de andere NTR-programma's zoals Het Klokhuis en Sesamstraat. En in 2006 heeft hij ook de tune voor het Sinterklaasjournaal gemaakt. En dat wordt dus sinds die tijd gebruikt. Ik ga hem je laten horen, maar Lars, een vraagje voor jou. Jij hebt een zoon van 3, zoals je net opmerkte, dus ik denk dat je het antwoord gaat weten. Maar we gaan het zien. In de tune, of in de melodie zit een bekend Sinterklaasliedje verwerkt. En de vraag is, weet jij welk Sinterklaasliedje dat is? Hier komt ie.
Het heerlijk avondje is gekomen, de avond van Sinterklaas.
Ja, welk liedje is dat?
Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gaart. Daar wordt aan de deur geklopt.
Nee.
Oh.
Zie de maan schijnt door de bomen.
Oh,
dat is wat een zie de maan schijnt door de bomen. Dat zit erin verwerkt inderdaad, ja. Ja.
Oh.
Dus goed. Iedereen heeft het wel eens gehoord natuurlijk, maar je moet hem even herkennen. Ja, nee, dat is hem.
Waar ik aan moest wennen is dat in mijn geheugen zitten alle Sinterklaasliedjes nog in de oude variant. Dus dan zit er nog Zwarte Piet in het liedje.
Ja.
En dat is in alle liedjes tegenwoordig op Spotify is dat aangepast. Dus dan is het ineens Lieve Piet bijvoorbeeld in plaats van Zwarte Piet. Dus dat was ook voor mij even schakelen dat ik dacht, oh ja, shit, die liedjes zijn natuurlijk ook anders.
Ja, die zijn allemaal anders, ja. Ja, maar goed, dat is dus de tv-tune van deze week. Het Sinterklaasjournaal gemaakt door Henny Vrienden. Laten we naar Sophie Hermans gaan. Deze week was zij veel in het nieuws. En eigenlijk niet zo positief, want er waren veel mensen die kritiek op haar hadden. Ze heeft niet veel gezag als leider van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.
Nee, helemaal niet. En er was eigenlijk één fragment dat heel vaak herhaald werd. En dat is het fragment dat ze een pittig gesprek had gehad. En ik ging deze week op weg naar Ajax in de metro. En op een gegeven moment hoorde ik gewoon echt de mensen uit de Jordaan met een plat Amsterdams accent. Hoorde ik het hebben over het pittig gesprek. Toen dacht ik, nou, dit is nou een fragment wat leeft bij het grote publiek. Ja, iedereen had het zelfs in de metro op weg naar Ajax over het pittige gesprek.
Ja, als het daar wordt besproken, dan weet je wel dat het is doorgedrongen. En dit is denk ik inderdaad geen goed fragment voor haar geweest. Ik denk ook, als je soms naar haar gezichtsuitdrukking kijkt, hè, want soms is het non-verbale deel wat ook al wat zegt. Ze heeft echt een gepijnigde blik. Er is een bekende theorie van Donald Trump. Op het moment dat hij een interview doet, dan kijkt hij altijd het interview terug zonder het geluid. Dus alleen maar naar hoe hij non-verbaal overkomt. Met als doel om te zorgen dat hij krachtig overkomt. Omdat heel veel mensen niet luisteren naar de inhoud. Ze kijken gewoon oppervlakkig naar of ze dit als een leider vinden overkomen. Als je het geluid uitziet bij Sophie Hermans, zie je iemand die zichtbaar pijn heeft, die het moeilijk heeft. En ik denk ook, dat is wat verder je positie ondergraaft. Mensen zien gewoon dat je aangeschoten wild bent.
Ik snap nu wel direct beter waarom Trump praat zoals hij praat. Want als je alleen het beeld ziet, dan is hij inderdaad overtuigender dan wanneer je ook terugluistert wat hij precies gezegd heeft.
Ja, nou, maar ik denk dat, ja, dat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat hij ook wel een punt heeft. Dat inderdaad, politiek is natuurlijk ook iets wat oppervlakkig iets. Er zit een hele oppervlakkige kant aan. Of jij een leider goed vindt of niet, is ook op basis van dat soort hele subtiele, non-verbale dingen.
Ja, ik zat mezelf af te vragen van waarom ging het nou zo mis? En dat zit voor een deel zit dat op de vorm dat ze wel heel vaak dus die quote herhaalde van het was een pittig gesprek. En dat deze overal eigenlijk. Hè, ze kreeg de vraag, is uw positie houdbaar? Antwoord, we hebben een pittig gesprek gehad. Ja, dan weet je of dat is geen antwoord op de vraag. Ik zag ook...
En daar even aan toevoegen trouwens, want ik denk de reden dat dat zo problematisch is. Het lijkt alsof je heel erg vasthoudt aan iets wat je van tevoren hebt bedacht. En dat is natuurlijk een zwaktebod, omdat het lijkt alsof je gewoon geen goed antwoord kan geven op de vraag. Je kunt niet improviseren. Het is heel erg zwak in dat opzicht.
Ja, ik dacht wel twee dingen vielen me verder nog op. Ik dacht één, het is misschien ook wel een beetje lullig, want er stonden daar 10 journalisten die voor een deel waarschijnlijk ook echt dezelfde vraag stellen. En ik denk dat je bijna bij elk politiek interview, als je echt zou willen, dit soort filmpjes kan maken waarbij quotes vaak herhaald worden. Want als jij 10 journalisten te woord staat, dan ga je gewoon een aantal passages ga je gewoon regelmatig herhalen. Ik dacht wel, misschien heeft ze dit interview net iets te snel gegeven nadat je die emotie in de fractiekamer had. He, want ze was volgens mij echt boos, niet zozeer op die journalisten, als wel op die dwarsliggers binnen haar fractie. Het is ook echt een emotioneel gesprek binnen die fractiekamer geweest, volgens mij. Dan staan die journalisten buiten te wachten. En ik denk dan, pak even een rustmoment. Ga even naar de wc, neem een slok water, luister even je favoriete muziek. Kom even tot rust, zeg maar. En geef dan het interview. Want ik had hier eigenlijk het gevoel alsof ze misschien net iets te snel, nadat ze nog in die emotie zat, het interview heeft gegeven.
Ja, ik denk wel dat de meeste mensen in die situatie, zodra die fractiekamer uitloopt, weet je dat daar 10 journalisten staan die op te wachten. Dat is ook bij andere mensen. We hebben ze ook voor deuren van het CDA zien staan. Een goede leider, die kan gewoon omgaan met die druk. Dus ik denk wel dat het echt wat blootlegt over haar zwaktes. En ook als je bijvoorbeeld ziet dat deze week Hans Wiegel bij Radio 1 speculeerde over haar vertrek. Ik denk wel dat je moet constateren dat ze echt het gezag heel snel aan het kwijtraken is. En dat we dat ook vooral zien aan haar.
Ja, nou is Hans Wiegel ook niet een baken van loyaliteit binnen de VVD, geloof ik. Hè? Maar het is...
Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat natuurlijk gewoon er openlijk over haar vertrek wordt gespeculeerd. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel goed.
Ik kwam er laatst tegen.
Ja?
Het was net de week van de algemene politieke beschouwingen. Ze had echt die hele week gedebatteerd in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En mijn vriendin Milena, die had een choreografie gemaakt voor het openingsprogramma van het Nationale Ballet. Ja. En dat betekende voor mij dat ik elke voorstelling, dat ik daar in de zaal zat om even te kijken hoe het allemaal ging. Wie zit er de stoel achter mij? Sophie Hermans. Ja, dus in de pauze nog even elkaar gesproken. En ik was echt, heel plezierig verrast. Wat een leuk gesprek, geïnteresseerd ook. Ja. Je hebt heel veel politici die eigenlijk het liefst over zichzelf praten of die heel veel moeite doen om het gesprek zo snel mogelijk af te kappen. En ik had bij haar echt het gevoel van, dit is nou iemand die gewoon oprecht geïnteresseerd is in anderen. En daar ook gewoon, ook gericht gewoon leuke vragen stelde over het ballet. En toen dacht ik van, wat is het eigenlijk jammer dat we die ontspannen kant van achter de schermen, dat we die niet altijd in de Tweede Kamer of voor de camera zien. En dat zie je denk ik bij meer politici.
Bij veel mensen. Maar, ja, zeker. Ja, ik wil zeggen, die hebben het bij heel veel mensen. Ik heb haar ook wel eens geïnterviewd op een bijeenkomst die ik leidde, waar zij een van de gasten was. Ik vond er, dat was nog voordat ze fractievoorzitter was, en ik vond er over het algemeen haar ook vrij goed overkomen. Maar dat bij Balkenende was het natuurlijk ook het geval. Het was iemand die best leuk was in achterkamertjes, maar zodra er een camera, een televisiecamera op stond, dan verkrampte hij en dan werd hij toch een beetje zijn stijve, warrige zelf. Ik denk wel dat het belangrijk is om dat als fractievoorzitter te kunnen. En het feit dat ze geselecteerd is voor die functie, het zegt niet heel veel goeds over de VVD. Want ik denk dat het ook een partij is die een machtspartij is geworden. En dan zie je dat competentie ondergeschikt is aan loyaliteit. Ze is loyaal aan Mark Rutte. En ja, daarvan denk ik van oei, 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 dat is niet ideaal. Hè? Dat is niet goed voor je partij.
Ja. Maar anderen zijn niet loyaal aan haar. Dat bleek in ieder geval.
Nee, dat is, ja. Dat is duidelijk. En ze heeft ook meerdere problemen gehad. Hè, want op het congres maakte ze ook zo'n onhandige opmerking. Dat is toen ook in de media belachelijk gemaakt. Ik heb even de letterlijke quote die ze toen gemaakt heeft gezegd erbij gepakt. Ze zei: er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de dochter ben van Luc Hermans. Er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de politiek assistent was van Mark Rutte. Maar ik sta hier omdat ik mezelf ben. Ik ben Sophie Hermans. En het is, ja. Oh, tenenkrooi.
Ja, het is wel
nee.
Cringe.
Zeg
ja.
Het niet, zeg het niet. Och.
Ja. Ik dacht en hier het, ook wel inderdaad speechwriter. Kom op, dit kan je haar ook niet aandoen.
Maar weet je, het punt is, ze wil gewoon zo graag bewijzen dat ze haar eigen persoon is. Dat druipt er van af. En ja, nogmaals, dat is een slecht teken. Want als je dat wil bewijzen, dan geeft het aan dat je dat waarschijnlijk niet bent. Hè? Ja. Dus het is zo ontzettend pijnlijk.
Ja. Even als we gaan naar Mark Rutte, de premier. Het leek me wel leuk, want die had een opmerkelijke uitspraak om gewoon twee totaal verschillende visies op leiderschap even tegenover elkaar te zetten. Dan is die eerste manier van leiderschap, die komt dan even uit de mond van Mark Rutte afgelopen week. Hij is natuurlijk eerder heeft hij gezegd dat hij bij visies denkt aan olifanten. Maar deze keer werd hem gevraagd van, maar u bent toch de leider van de VVD en ook de leider van het land. En toen was zijn antwoord, nee. Een leider hadden we in 1942 tot 1945. Dus Mark Rutte is kennelijk iemand die bij leider moet denken aan Anton Mussert. Nou, ja. Dat is toch al de ultieme anti-leider, zeg maar. Die het zijn van leider tot iets besmet maakt. Wat ik aardig vond, is om dat even tegen het totale tegenovergestelde te zetten. Van hoe kan je ook naar leiderschap kijken. En ik dacht, ik laat even een quote horen van iemand die daar wel wat interessante ideeën over had. Want die kreeg de vraag, wat is leiderschap? En toen was het antwoord daarop, leiderschap is voor mij in de eerste plaats het in staat zijn een puntje aan de horizon te schetsen. Waar wil je met je organisatie naartoe? Dat puntje moet niet alleen intellectueel kloppen, maar emotioneel ook. Mensen die ergens werken of die ergens lid van zijn moeten zeggen, dat willen wij ook. Je moet 's avonds thuis aan je man of vrouw kunnen vertellen, we gaan iets gaafs doen. Wat vind je van dat als leiderschapsideaal?
Nou ja, dat klinkt als een hele andere opvatting. Ik zit te denken wie het gezegd heeft. Ik vermoed dat het een electorale concurrent is van Mark Rutte. Geert Wilders, heeft hij het gezegd?
Zal ik even verder gaan in die quote? Dan wordt die denk ik duidelijk. Die quote gaat verder met een voorbeeld uit de Calvé-fabriek in Delft.
Nee.
Het moet verder gaan dan, we maken hier pindakaas en we gaan betere pindakaas maken. Het moet iets zijn van, we gaan hier de beste fabriek van de wereld neerzetten. We laten ze een poepie ruiken. Daar zit natuurlijk in dat je het goedkoper, beter, slimmer doet dan de ander. Het is Mark Rutte zelf.
Het is Rutte, ja.
Ja.
Dat is een behoorlijk andere opvatting over leiderschap dan wat hij tegenwoordig heeft.
Ja, ik kwam een interview tegen toevallig. En het is nooit gedeeld of zo. Niemand leest het nog kennelijk. Maar ik was even aan het zoeken. En toen kwam ik een interview tegen van Management Scope van 29 september 2006. Dus zeg maar 16 jaar geleden. En dat interview heet Mark Rutte over leiderschap.
Ja,
Dat is dus 16 jaar geleden en hij laat echt geen kans liggen om zichzelf een leider te noemen. Dus overal zegt hij, ik ben een leider. Hij krijgt de vraag, heb je nu een leiderschapsrol? En dan zegt hij ook van, nu leid ik een fractie en ben ik een leider. Dus Mark Rutte die zegt overal dat hij zelf een leider is. Hij zegt overigens ook wat opvallende dingen. Dat ik dacht, dat leverde bij mij weer cringe op. De vraag was, heb je nu een leiderschapsrol? Antwoord, de lijsttrekkersverkiezing. Het was dus met Rita Verdonk. Ja. Ging er meer om mezelf als merk neer te zetten.
Okay.
Een merk is voor mij de combinatie van verpakking en lading. Blue Band kan nooit zoveel kosten als het alleen maar een grappige reclame is. En hij begon zichzelf te vergelijken met Blue Band.
Ja.
Toen dacht ik, ja.
Ja, ik vind de inhoudelijke analyse op zich denk ik wel sterk. Dat een merk een combinatie is van verpakking en inhoud.
Ja, maar een leider die zegt van het doel van de verkiezing was om mezelf als merk neer te zetten?
Ja, ik weet niet. Het is misschien iets eerlijker dan je wil zijn in dat soort optredens. Maar op zich denk ik dat wel inderdaad... Ik denk dat mensen meer stemmen op een merk dan echt de hele inhoudelijke standpunten. Zeker bij dit soort voorverkiezingen, waarbij het ook om stijl gaat vaak.
Ja, het is natuurlijk wel gelijk. Maar er is soms een verschil tussen wat klopt en wat je als politicus precies moet zeggen.
Ja, nee, zeker. Dat ben ik ook met je eens. Ja. Oké, maar wel interessant. We moeten dat artikel maar even in de show notes zetten. Dan kunnen mensen dat eens rustig nakijken. We gaan zien hoe lang Sophie Hermans het nog vol gaat houden. Vooralsnog is ze de fractievoorzitter. Ik denk dat ik overigens één voorspelling nog wel durf te doen over wie haar mogelijk gaat opvolgen als fractievoorzitter van de VVD. Rising star is toch wel Ruben Brekelmans. Hij is tegenwoordig de woordvoerder asiel. Dat is natuurlijk een hot topic op dit moment, dus daarom zit hij vaak in talkshows. Daarvoor was hij de buitenland woordvoerder en in die functie zat hij ook heel vaak in talkshows. Doet het goed, dus ik zie het hem wel worden.
Dat zou wel dubieus zijn, want hij was de grootste dwarsligger. Dus hij is degene die nu de hele discussie in gang zet over het leiderschap van Sophie Hermans.
Het klinkt als een strategische zet. Wil je een ander leuk feitje horen over Ruben Brekelmans trouwens?
Kom maar op.
Ik heb hem omgestemd.
Nee.
Ja, echt waar.
Victor, jij komt nu uit de kast als
als iemand die
enkel
op de VVD heeft gestemd. Ja. Nee, ik heb vorig jaar opgestemd. Ik had bij de Tweede Kamerverkiezingen destijds wat verkiezingsdebatten geleid. En in een van die verkiezingsdebatten was hij de deelnemer. Ik ken hem niet, maar ik was oprecht erg onder de indruk van hoe hij dat aanpakte. En dacht van, ik ga op hem stemmen. Hij stond volgens mij iets van 30ste op de lijst of zo. Of in ieder geval niet verschrikkelijk hoog. Dus ik heb al zoiets van, je kunt beter op een onbekende kandidaat stemmen dan de bekende mensen. Die krijgen toch al veel stemmen. Dus vandaar dat ik om hem had gestemd. Maar sindsdien is hij dus heel veel in de media en hij doet het goed. Maar goed, ik tip hem als fractievoorzitter. Wie weet gaat dat gebeuren. Maar laten we het even hebben over iets heel anders. Ik wil het hebben over antisemitische complottheorieën. Dat is iets van alle tijden. Je ziet het natuurlijk heel vaak voorbij komen. En dit is eigenlijk wat ik las. Een interessant artikel over hoe je dat kunt bestrijden. Hoe je dat kunt weerleggen eigenlijk. Een hele interessante, maar wel heel erg effectieve manier om dat te doen. Dus dat gaan we zo eens bespreken. Eerst even, alle antisemitische complottheorieën die zijn eigenlijk gebaseerd op hetzelfde. En dat is namelijk dat Joden op heel veel prominente plaatsen terechtkomen. Namelijk, als je, om even een voorbeeld te geven, Nobelprijzen. Hoeveel procent van de Nobelprijzen is naar Joden gegaan?
Wat is wereldwijd het aantal of het percentage Joden? Want dan kan ik het een beetje inschatten.
Pak een beetje 2-3%.
Oké, dan zal het iets meer zijn. 10%?
Nee, 20%.
Oké.
Ja, veel hè? Dan nog eentje. Er is een lijst van Forbes met de lijst van 50 rijkste Amerikanen. 2,5% van de Amerikanen is Joods. Hoeveel procent van de 50 rijkste Amerikanen is Joods?
20%.
Nee, 40% maar liefst. 20 van de 50 rijkste zijn Joods, dus 40% van de 50 rijkste Amerikanen is Joods. Dat is best veel.
Ja, en die complottheorieën die gaan natuurlijk ook uit van een soort van elite die inderdaad ons probeert te sturen, hè?
Precies, dus het is inderdaad vaak dat Joden de wereld hebben overgenomen, dat zij de wereld besturen als het ware. En dan wordt er gewezen op inderdaad deze Nobelprijzen en deze Forbes-lijst van 50 rijkste Amerikanen.
Ja, jij begint over Nobelprijzen. Ik heb nog nooit een antisemiet horen zeggen dat de Nobelprijzen het probleem zijn, maar het is symbool voor iets groters misschien.
Het is echt serieus besproken in dit soort theorieën van waarom zijn het zoveel Joden. Dus dit is wel echt een ding wat daar leeft. Dus dat is echt wel het geval. Het wordt gebruikt als een feitje om te onderbouwen dat ze dus inderdaad de wereld aan het besturen zijn. En daar worden allerlei dingen dan omheen verzonnen. Hè? Want dan zijn er mensen die zeggen van dat ze hun macht gebruiken om Israël te stichten. En dat hebben ze gedaan door de Holocaust te faken. Nou, dat soort absurde dingen worden er dan bij gehaald. Dat zijn die antisemitische complottheorieën. En daar zijn heel veel verschillende varianten daarvan. Maar ik heb een interessant artikel gelezen, een blog door de Canadese psychologie professor Jordan Peterson. Iemand die in rechtse kringen vrij populair is, iemand die controversieel is. Maar dit is een blog die hij schreef waar hij eigenlijk gewoon heel goed weerlegde al deze complottheorieën. Want eigenlijk wat hij deed, is gewoon erkennen... ja, er zijn inderdaad op prominente posities in de samenleving veel meer Joden. Dat klopt, dat is het ontegenzegbaar het geval. Maar, zegt hij, dat is heel erg logisch te verklaren. Want Joden... En specifiek Ashkenazische Joden, dus Joden die oorspronkelijk uit Midden-Europa komen, dat zijn mensen die een IQ hebben dat 12 tot 15 punten hoger ligt dan het gemiddelde. Dus de gemiddelde Ashkenazische Jood heeft een IQ dat tussen de 112 en de 115 ligt.
Okay.
Dat is een stukje hoger. Ja. En de reden is uiteindelijk genetische isolatie. Ze trouwen vooral met elkaar. En er zijn ook allerlei historische redenen voor. Ik zal in de show notes even een link naar zowel deze blog van Jordan Peterson zetten, als wel een Economist artikel die ook uitlegt waarom dat nou zo is. Het schijnt dat in de middeleeuwen dat ze werk deden wat meritocratisch was. En mensen die succes hadden kregen meer kinderen. Dus zo is dat IQ-voordeel ontstaan, terwijl de rest van de samenleving aristocratisch werd ingedeeld. Nou, heel erg complex verhaal. Ik snap het ook maar half, maar in ieder geval is het een feit dat hun IQ hoger ligt. Als hun IQ hoger ligt, is het logisch dat zij ook op veel meer topposities komen in de samenleving, toch?
Ja. Moet even kijken. Ik vind het altijd gevaarlijk als je zeg maar ras en IQ aan elkaar gaat koppelen. Nou zijn Joden natuurlijk geen ras. Hè? Dat zijn Adolf Hitler die had die rassentheorie. Maar ik krijg altijd een beetje kriebel als mensen IQ gaan linken aan een etnische achtergrond.
Ja, maar ja, goed. In dit geval, dat is de reden waarom ik het interessant vind. Het is waar. Het is iets wat algemeen erkend wordt. En het is ook gewoon de reden dat ze dus hoger in de samenleving in topposities komen. En dan zou je kunnen zeggen van het is heel goed. Want we willen natuurlijk dat de meest competente mensen uiteindelijk in topposities komen. Daar zijn wij met z'n allen, ook als jij niet in die toppositie zit, bij gebaat als daar wel competente mensen komen te zitten. Dus wat dat betreft is het iets waar we echt allemaal ontzettend veel aan hebben. En het interessante van dit artikel, en dat gaat verder dan ik het nu wil bespreken, Jordan Peterson maakt ook een hele analyse, een rekenkundige analyse, van als inderdaad het IQ van Joden 12 tot 15% hoger ligt, dan is het ook logisch dat er veel meer Joden zijn met een IQ dat 145 en hoger is. Dus op de extreme is het verschil in IQ natuurlijk veel meer zichtbaar. Dus er zijn, als je kijkt naar de mensen met een uitzonderlijk hoog IQ, 145 en hoger bijvoorbeeld, dan zie je echt hele grote verschillen. En inderdaad, volgens zijn rekenkundige analyse is het inderdaad zo, van de mensen met een IQ dat hoger is dan 145, is inderdaad 40% Joods, ondanks dat dus maar 2,5% van de Amerikaanse populatie Joods is. Dus het is rekenkundig echt te verklaren dat, omdat ze gewoon een iets hoger IQ hebben, Joden in allerlei topposities komen. Het is dus met andere woorden geen complot. Het definitief bij. Ik vind het een interessante manier om het aan te vliegen, want het erkent dat ze inderdaad in topposities komen. En dat wordt vaak ontkend of daar wordt een beetje moeilijk over gedaan. Nou ja, geen enkele reden om het te ontkennen. Het is ook gewoon waar. Maar ja, dat is logisch verklaarbaar.
Ja, ik vind het goed dat het complot eruit wordt gehaald. Hè? Dus dat je probeert te zeggen van het is dus geen complot, want het is heel logisch. Ik vind het wel gevaarlijk als je uiteindelijk dan wel weer mensen in topposities terug gaat brengen tot hun geloof of achtergrond. Hè? Want dan leg je uiteindelijk wel meer nadruk op het zijn van Joden.
En ik zou het ook zeker niet doen. Ik zou zeker niet gaan kijken naar wat hun achtergrond is. Ik zou dat helemaal niet willen doen zelfs inderdaad. Nee, dat lijkt me. Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Ja, maar je gebruikt het in ieder geval om die complotten te ontrafelen.
Ja. Precies, ja. Dus dat. Nou ja, goed. Ik zal het artikel, zoals ik zei, linken in de show notes. En ook het artikel in The Economist, wat ook een beetje in die historische redenen duikt van waarom dat IQ nou hoger is. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Reinder en Jan Willem. En wat voor vraag is het, Lars? Ik denk dat ik me vast maar schrap moet gaan zetten.
Ja, ik moest wel lachen, want ik dacht aan de ene kant van het is haast een grensoverschrijdende vraag. Tegelijkertijd heb je nou een half jaar zitten bedelen om een impertinente vraag. Ja, dan moet je ook niet moeilijk kijken als je dan uiteindelijk een impertinente vraag krijgt.
Ja, ik mag inderdaad niet klagen. Nee, dit is mijn verdiende loon. Ik zal hem even voorlezen. Beste Vic en Lars, in de afgelopen aflevering hield Vic wederom een betoog over het belang van traditionele normen. We wisten wisten uit eerdere afleveringen al dat een gebrek aan die normen je ongelukkiger maakt en ervoor zorgt dat de samenleving instabiel wordt. Nu blijkt dat een gebrek aan traditionele normen hiernaast ook nog complottheorieën over pedofilie veroorzaken. Het belang van traditionele waarden kan dus niet genoeg benadrukt worden. Eén zo'n norm, traditioneel gezien misschien wel de belangrijkste, is seksuele onthouding tot aan het huwelijk. Deze hebben jullie nooit expliciet besproken, maar gezien Fix vaak aangehaalde mening over het belang van zelfcontrole en de risico's die losbandigheid en seks met zich meebrengen, nemen wij aan dat hij als ongetrouwde man geen seks beoefent. Hopelijk vinden jullie onze vraag niet te impertinent. Maar heeft Vic praktische tips voor andere mensen die, net als hij, ook zelfcontrole beoefenen op het gebied van seks en de verleiding van deze wereld willen weerstaan? Hoe doet Vic dit zelf? En hoeveel moeilijker is het tegenwoordig nu Vic's gespierde lichaam hem zoveel extra vrouwelijke aandacht oplevert? Groetjes, Reinder en Jan Willem.
Ik moest heel erg lachen toen ik die mail kreeg. Ik dacht wel, Victor, we hebben ontzettend veel besproken in het afgelopen jaar in de podcast. We hebben heel veel afleveringen samengemaakt. Soms ook persoonlijke dingen daarin gedeeld. Maar kennelijk weten in ieder geval sommige luisteraars, en dit zijn mensen die langer luisteren en zich goed verdiept hebben in de podcast.
Hebben ook eerder een keer vragen gesteld trouwens.
Ja, maar weten zij niet dat jij eigenlijk helemaal niet op zoek bent naar aandacht van vrouwen?
Kennelijk hebben ze toch ergens niet zo heel goed geluisterd. Nee, inderdaad. Ja, ik denk toch wel inderdaad dat een kleine tekortkoming is, inderdaad. Nee, ik heb het volgens mij ook wel gewoon eens gezegd. Ik heb niet per se interesse in vrouwelijk schoon, maar eerder in mannelijk schoon. Dus in dat opzicht is dat inderdaad wel het geval. Maar goed, de vraag kunnen desalniettemin wel beantwoorden. Kijk, ik vat even, om het even gewoon samen te vatten, op als van, ben ik consistent? Geloof ik ook op dit vlak in traditionele waarden? En het antwoord is echt absoluut wel. Ik ben daar echt ook wel degelijk consistent in. Ik geloof namelijk dat een van de problemen, ook in de homoseksuele gemeenschap, die hookup culture is van heel veel casual seks met elkaar hebben. Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen juist ongelukkiger maakt. Een tijdje geleden las ik een artikel over onderzoek dat een of andere NGO in Amerika heeft gedaan. Time Well Spent heten ze. Onderzoek doen ze naar sociale media. En ze hebben gekeken welke apps mensen ongelukkig en gelukkig maken. Nou, één stukje wat goed nieuws is, Lars. Mensen worden gelukkig van de podcast app. 96% van de mensen zegt na het gebruik van de podcast app zich gelukkig te voelen. Nou, dat is mooi nieuws voor jou en mij, toch?
Ja, ja. Nee, zeker.
Maar als je nou kijkt naar welke apps mensen ongelukkig maken, dan welke apps denk je dat daarbij staan?
Ik gok Tinder en Grindr, Inner Circle, Happen.
Grindr is de app die inderdaad bovenaan staat. Na het gebruik zegt 77% van de iPhone gebruikers zich ongelukkig te voelen. Dat is vergelijkbaar met Facebook, waar 64% zich na het gebruik ervan ongelukkig voelt. En Candy Crush staat ook hoog. 59% voelt zich na gebruik ongelukkig. Ik denk dat inderdaad dit soort casual sex apps inderdaad je op korte termijn een klein beetje plezier kunnen geven, maar dat het uiteindelijk niet iets is wat je langer termijn geluk brengt. Sterker nog, ik denk dat voor heel veel homoseksuele mannen die cultuur van casual sex eigenlijk ervoor zorgt dat ze minder makkelijk een relatie kunnen zoeken. Want omdat seks zo makkelijk is om te krijgen, is het juist heel moeilijk om een echte diepgaande relatie te krijgen. En naar die diepgaande connectie, dat is wel waar veel mensen naar op zoek zijn. Dus heel veel hetero mannen die denken van, nou, was het maar zo makkelijk om seks te krijgen als in de homoseksuele gemeenschap? Nou ja, oké, daar zitten inderdaad voordelen aan in de homoseksuele gemeenschap. Maar er zitten ook wel duidelijk nadelen aan. Want ik denk dat echt heel veel homoseksuele mannen eenzaam zijn.
Ik moet hier toch wel ingrijpen, Victor.
Mm-hmm.
Want je kreeg een persoonlijke vraag en je geeft een antwoord als een politicus. Dat je hebt eigenlijk niks persoonlijks gezegd. Je hebt verteld welke artikelen je hebt gelezen.
Ja, nee, klopt. Ja, nee, maar kijk, het hele persoonlijke antwoord is, om heel eerlijk te zijn, ik denk eigenlijk dat het er niet verschrikkelijk veel toe doet of ik op dat vlak consistent ben. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, dat heb jij ook wel eens gezegd, ik zou minder willen twitteren bijvoorbeeld. Hè? Ik zou minder afhankelijk willen zijn van steeds die Twitter high die ik krijg. Maar hun gedrag is daar misschien wel of misschien niet consistent mee. Jij hebt gezegd in een eerdere podcast dat jij vond dat je dat te veel gebruikte. Dus wat wij goed vinden en wat we doen, dat komt niet altijd overheen. Daar kunnen we inconsistent in zijn. Maar dat betekent niet dat het punt van minder twitteren over het algemeen nog steeds best een goed idee zou kunnen zijn. En zo denk ik dat het ook hier het geval is. Ik denk eigenlijk dat op zoek gaan naar veel casual seks, dat niet per se heel erg goed voor je is. Dat je daar niet per se gelukkig van wordt. En of mijn gedrag daar consistent mee is of niet, Ja, ik vind dat ook een beetje te persoonlijk om dat hier te gaan delen. Dat is natuurlijk ook gewoon het geval. Ik vind dat niet per se fijn om dat te doen. Dus dat is ook zeker een reden waarom ik het niet ga doen. Maar ik denk eigenlijk ook dat het niet ertoe doet voor de vraag die ze stellen.
Oké, dus je krijgt wel een impertinente vraag. Maar je zegt van die vraag, of je zelf ook een voorbeeldgedrag toont in onthouding tot het huwelijk, die vind je dan net iets te persoonlijk.
Uiteindelijk is het zo dat zij de vraag mogen stellen en ik ga over het antwoord.
Ach, gadver, ben jij een politicus, Victor? Vorige keer ook al met dat Siewert antwoord.
Ik zit een beetje in Nelson Mandela-modus, Lars. Dat moet jou toch niet al te onbekend voorkomen?
Ja, je bent echt steeds meer politicus aan het worden. Gadver, Victor, dit is echt...
Goed, dank jullie wel voor de vraag. En overigens ook echt een uitstekend geschreven vraag weer. Ik denk echt dat deze twee gasten... Het zijn progressieve rukkers van hier te Tokio, maar het zijn wel progressieve rukkers die enorm veel tijd aan die vraag besteden. Het is een heel goed geschreven vraag. Ik zei dat de vorige keer ook, maar... Ja, ik moest er ook om lachen. Het is kritiek op mij, maar ik moest er echt heel hard om lachen. Dus dank jullie wel voor de vraag. Vraag het Vic en Lars at gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Goed, tot zover deze aflevering van De Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Hoi hoi.
Hoi hoi. Dat is net iets te harde lach voor iemand die net geen antwoord gaf op de vragen, Victor.